Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Voetbalpraat van dinsdag 20 september, de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. En u had het al gezien, ongetwijfeld. Ik zit hier met drie kroonprinsen van ESPN, Christian Willaert, daarnaast Marciano Vink en Kees Kwakman. Ja, Christian, kroonprins, toch maar. Laten we beginnen, we gaan het over het nieuws hebben. Ja, ik zie jou kijken. Het lijkt er steeds meer op dat Thomas Letsch gaat vertrekken bij Vitesse.
Omdat nou, hij is nou al helemaal kogeltje rond.
Nou, ze zijn nog aan het praten over de afkoopsom. Hij stond vandaag nog op trainingsveld, Letsch. Is dat een goede stap voor hem naar Bochum?
Nou ja, de vraag stellen is hem. Nou, is een beantwoorden wil ik niet zeggen. Maar Bochum, laatste in de Bundesliga. 1 punt.
Ja.
En dat is dus blijkbaar voor Thomas Letsch veel aantrekkelijker dan bij Vitesse blijven.
Het is wel opvallend.
Ja, dan is, ja, dan is, dan dan is Vitesse hoog, trainen is toch zoiets als op een spijkerbed liggen, blijkbaar. Want.
Nou ja, bij Vitesse is het natuurlijk ook maar de vraag wat de mogelijkheden zijn. En natuurlijk zijn daar wel nieuwe dingen aan het gebeuren. Maar... En wat hij voornamelijk ook zei, als... hij heeft nog nooit in de Bundesliga gewerkt. Als Duitse trainer bij de Bundesliga een kans krijgen.
Maar het is denk de vraag voornamelijk is. Hoe lang hij er gaat werken dan? Ja, dat is dan tot de zomer.
Nou ja, maar kijk, als ze een afspraak hebben dat hij mag blijven, ook als ze degraderen. Hè, voor Bochum is het denk ik geen schande als ze degraderen. Ze staan nu geloof ik al vijf punten achter of zo op de nummer 17 of de nummer 16, de veilige plaats. Ja. Dus dat zal misschien... En wat jij zegt is wel echt waar. Duitse trainers, als je dan vraagt van wat wil je nog... En ze hebben niet de Bundesliga getraind. Ze willen allemaal in de Bundesliga trainen. Ja. Trouwens ook Duitse spelers die niet in de Bundesliga gespeeld hebben, willen allemaal in de Bundesliga spelen. Ja. Dus wat dat betreft kan ik me wel voorstellen. Ik denk als Bochum langs was gekomen ergens begin vorig seizoen, dat hij het waarschijnlijk niet gedaan had. Dat hij gedacht had, kan met het Vitesse misschien wel top 4 spelen, wie weet.
Ja. Maar ook voordat zeg maar, de kritiek nog meer zou toenemen, want ze spelen niet goed, de resultaten zijn er niet. Volendam afgelopen weekend. Dus als je dan, voordat het zeg maar nog erger wordt, dan kan je voor mijn gevoel, als je zo'n geweldig seizoen hebt gehad en eigenlijk zo het goed hebt gedaan met aantrekkelijke spelers.
Vond de reactie vanuit Arnhem ook best wel lauw allemaal.
Ja, kan het nu alleen maar slechter, weet je wel. En dan, als dan zo'n club langskomt als Bochum, ook al staan ze onderaan, ik denk dat je dat gewoon moet doen. Want wat voor winst gaat hij nu nog halen? Snap je een beetje? Mensen zijn natuurlijk met het systeem wat hij wil spelen, zijn ze een bepaalde aantrekkelijkheid gewend. Nou, die ga je met deze spelers niet halen.
Nee, maar ik ben ook met je eens dat het wellicht helemaal niet dom is van hem of raar is van hem om het te doen. Alleen het zegt wel iets dat dus de nummer laatst met 1 punt in de Bundesliga nu al aantrekkelijker is voor een trainer als Letsch. Dan Vitesse, want de onzekerheid bij Vitesse.
Exact.
Wat is de kwaliteit van de spelersgroep? Hoe gaat het?
En een nieuwe uitdaging en waarschijnlijk wel die hoop wat alle trainers ook hebben, dat als ze naar een nieuwe club komen in nood, dat jij het kan omdraaien. Nou, en dat is denk ik bij Vitesse in dit geval. Je weet wat je hebt en hij weet echt wel wat hij met deze groep zou kunnen bereiken. En dat is misschien in zijn ogen niet genoeg.
Ja. Hij had in het eerste seizoen de bekerfinale, hè? Vorig seizoen een goede Conference League periode gehad.
Ja, vierde ook, hè? Eerste seizoen, dacht ik.
Goed.
Maar ja, toen daarna de Bazoer.
Daza, noem ze maar aan.
Ja, dat zijn wel wat namen,
hele goede spelers.
Ja. Maar is Vitesse, moeten ze er rouwig om zijn dat Letsch vertrekt, Kees?
Ik denk dat het misschien voor beide partijen wel goed is. De vraag is wel, wat Marciano terecht zegt, hoeveel zit er nog in die spelersgroep bij Vitesse? Ik denk echt wel dat er wat meer in zit. Ze hebben natuurlijk nu ook pas sinds een paar weken wat extra spelers erbij. Dus ik denk dat daar echt nog wel wat meer in zit. Zeker kijkend naar dat rechter rijtje. Ik vind echt wel dat Vitesse daar wel wat beter is dan die andere ploegen. Maar misschien is het na 2 jaar in een beetje is het ook wel tijd om iets anders te gaan doen. En ook voor Vitesse, die, wat ik net zeg, nieuwe weg inslaan. Nou, dan kan dat ook met een nieuwe frisse wind zijn. Ondanks dat je al wel een wedstrijdje of 7 onderweg bent, is dat nog niet te laat. En dan kan Letsch door de voordeur denk ik gewoon weg.
Voor beide kanten positief dan? Krijgt Vitesse er nog iets voor misschien?
Die zullen daar... Ja, nou ja, goed. Dan zullen ze dat geld misschien ook weer moeten uitgeven aan een nieuwe trainer natuurlijk. Ja. Mits ze die dan weg moeten kopen. Het ligt er even aan voor wie ze kiezen. Maar ik schat wel in dat ze voor een van die twee gaan die ze weg moeten kopen.
En dan bedoel je Dick Schreuder en Jozef Oosting?
Of Jozef Oosting, ja, dat denk ik
wel. Waren twee assistenten, hè? Van,
ja, dat voornamelijk. Daar heb je heel veel goede geluiden over gehoord toen al, hè, bij Vitesse. Dat ze echt ook best wel veel deden ook. Ja. Nou, allebei bij die club gewerkt. Dus het is niet onlogisch dat ze bij die twee uitkomen. Ja, dan ligt het even aan hun contracten. Schreuder heeft natuurlijk al met Fortuna gesproken.
Ja, die is druk.
Ja. En zie jij Filip Cocu daar?
Ja. Wordt ook genoemd, hè?
Ja, ja, wordt ook genoemd. Maar zie jij het?
Ja, ik heb het eerder. Ik vraag me eerder af of Filip dat dan wil. Denk je niet? Ja.
Nou, ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment uit een buitenlands avontuur komt en dat je nog een bepaalde niveau of je wil een bepaald
een club
type
ook, natuurlijk.
Club. Ja, je wil een bepaald type club. Hoop je dat die nog langskomen. Maar op een gegeven moment, als het langer duurt, ik denk dat langzaam zo het niveau qua afzakt. Club naar beneden afzakt. En dat je op een gegeven moment ja zegt tegen een Vitesse. En dan bedoel ik niet zozeer dat Vitesse qua club zo slecht of dat hij het niet zou moeten doen. Maar waar ik wel van schrok was dat bijvoorbeeld een Bero en een Tronstad en een Witek net voordat de overname er was, dat die zo'n gelaten houding hadden. En daar was ik wel van geschrokken. Want ja, weet je weet allemaal dat je een bepaald niveau hebt aangetikt vorig seizoen en dat je een fantastische Europese campagne hebt gedraaid. Alleen je weet, doordat er zoveel spelers zijn weggegaan en je hebt een goede band met die trainer, dan moet je toch vanuit jezelf een bepaalde eergevoel hebben. Dat je zegt van oké, we nemen de hele nieuwe groep mee. Maar ook bij hun, bij die sterkhouders, zag ik een gelaatheid. Dat ik dacht, ja, dit komt nooit meer goed.
Frustratie vooral.
En frustratie.
Ja. Ja.
Ik had wel het idee dat het de laatste twee wedstrijden... Dat
nee,
weer...
dat zeg ik. Dus voor die overname op, en na...
Groningen uit, speelde ze goed. Utrecht uit, had eigenlijk wel een puntje verdiend. Alleen viel dan afgelopen zaterdag...
De Airborne-wedstrijd, dat is misschien een beetje te veel afleiding.
Dat is wat ik zeg. Dus tot die overname vond ik een bepaalde gelaatheid waarvan ik best wel geschrokken was. En nu heb je een opleving doordat er iets nieuws gebeurt.
Ja. Zou die technisch manager dan ook weggaan of blijft hij dan? Die is ook een Duitser, toch?
Ja, Schmeders.
Die is net een jaar. Ja. Die heeft Sports vervangen toen hij naar Genoa ging, dacht ik.
Ja.
En die kan nu voor het eerst een trainer aanstellen. Dus dat lijkt me toch het hoogtepunt voor een technisch manager. Dat is dat je de trainer mag aanstellen, toch? Of niet? Vergis ik me daarin.
Die zal daar wel invloed op hebben, lijkt mij. Dan lijkt het me niet dat hij dan daarna zegt...
Zonder Letsch heb ik er geen zin meer in.
Hij heeft natuurlijk ook die recente aankopen met het geld van de nieuwe eigenaar. Ja. Die staan ook op zijn naam. Dus dan wil je dat ook zien renderen, denk ik. Het liefst met een trainer waarvan jij denkt dat ze dat... goed kunnen. Ja. Wat dat betreft is wel, als je denkt aan... Kijk, ze zijn met Schmeders natuurlijk een beetje die Duitse route gebleven. Letsch is ook dat 3-4-3 blijven spelen, met dat druk zetten. Dat werd ook weer beter de laatste wedstrijden. Dus dan denk je, dat is wel een filosofie waar ze in willen blijven. Dus als je dan kijkt naar Cocu, Oosting, Schreuder, dan denk ik Schreuder. Want die speelt natuurlijk bij uitstek dat spelletje. En die heeft dat ook als assistent van Letsch bij Vitesse al gewoon heel recent gedaan. Precies in die speelwijze.
Ja.
Maar zou hij dan PEC Zwolle verlaten voor waar hij nu in een best wel oké flow, een goede flow zit en bovenaan? Zou je dan PEC Zwolle verlaten voor...
Laat ik zo zeggen, hij is met Fortuna gaan praten. En dat heeft hij toen open gezegd tegen PEC van ik wil wel het gesprek een keer voeren. Ik ben een beginnend trainer. Ik heb ook de andere zijde gezien van heel lang niet toegelaten worden tot die cursus. En het is goed voor mij om een keer zo'n gesprek te voeren. Ja, maar ik ben niks van plan, maar ik wil wel open tegen jullie zeggen, ik ga het gesprek voeren. Dat was toen akkoord. Ja. Kijk, Vitesse is denk ik wel, zeker voor Schreuder, wat anders dan Fortuna.
Nee, een stapje hoger misschien nog voor hem, dat denk ik wel. Ja,
precies, maar met financiële mogelijkheden, met de nieuwe eigenaar. Hij kent precies daar een aantal van de spelers die daar zitten. Hij weet wat er mogelijk is. Hij heeft er gewerkt. Ja, volgens mij heeft hij wel binding met die club.
Zwolle is er maar mooi klaar mee. Zo. Elke keer die trainers die weggaan in het seizoen.
Het gaat even goed daar en er wordt aan alle kanten
Ik kan me zelf voorstellen dat Schreuder misschien ook wel iets in zijn contract heeft staan. Dat bepaalde niveau clubs... Dat
de Ronald Koeman-clausule.
Nou ja.
Nou, ik weet niet. Dat kan ik me niet voorstellen.
PEC Zwolle misschien is op zoek naar een nieuwe trainer. Bij de Graafschap was er ook wat gedoe over de trainer. Afgelopen vrijdag heeft Adrie Poldervaart en iedereen die het maar wilde horen zijn excuses aangeboden. Er zou vandaag iets van een crisisberaad zijn bij de club. Maar het lijkt er toch op dat hij nog even mag blijven, geloof ik.
Ja, volgens mij wel. Volgens mij mag hij nog aanblijven. En ja, ik vond ook wel wat hij zei in zijn betoog. Hij was zelf kritisch, hè, maar ook wat hij wel zei. Ja, de laatste jaren hier gaat het al vaker mis met heel veel trainers.
Ja.
En ik moet ook eerlijk zeggen, als ik die selectie zie, dan zie ik Lammers achterin lopen. Dan denk ik, ja, Moet die nou de Graafschap uit het dal trekken? Dat is een jongen daar van de streek. Die heeft bij Os gespeeld en die komt nu terug met de Graafschap. Ik heb het idee dat die met Kaak, dat die jongens terug zijn gehaald. Dat zijn jongens van de club. Beetje 12e, 13e man. Ja, die staan nu in de basis en die zie ik elke week.
Ik heb vooral het idee dat ze wat oude mappen met scoutingsrapporten hebben. Ja. Buettner, Siem de Jong, Gravenberg, Benschop. Ja. Dat zijn toch allemaal toch ook misschien op leeftijd de spelers van je meer had verwacht.
Ik vind toch echt dat daar gewoon ook wel de kwaliteit ontbreekt om daar iets van te maken. Dan hoef je echt niet, dan hoef je echt niet 16e te staan. Volgens mij, als je de expected goals bekijkt van de Graafschap, staan ze echt wel hoog.
Ja.
Die hebben thuis met name een paar keer de kansen laten liggen. Maar ik vind die selectie ook niet zo geweldig hoor.
Nou goed, dat steunt Adrie Poldervaart dan. En dan mag je nog in ieder geval even laten zien wat hij ermee kan. Het verhaal van de dag is toch dat er vandaag maar liefst 6 keepers bij de training van Oranje actief waren. Er waren er al 4, er kwamen er nog 2 bij. Justin Bijlo en Kjell Scherpen. Die mochten eerst het veld op om bij de bespreking te zijn van wat ze de training gingen doen. Toen moesten ze het veld weer af om even koffie te drinken, want de rest ging trainen. En uiteindelijk mochten ze dan meedoen met een ja, het is inmiddels een soort mysterieuze penalty training geworden, ja. Waarvan iedereen denkt te weten wat het is, maar eigenlijk niemand het zeker weet. En wij hebben iemand aan tafel, kan ik met trots mededelen, die wel weet wat er daar gaat gebeuren, wat er gebeurd is vanmiddag. Christian Willaert.
Ik weet ook niet wat er. Maar, waar ik mee wil beginnen is, iedereen serveert dat meteen af, zo'n volleyballer en dat is niks.
Pieter
ja,
Murphy.
Ja,
is dat.
Pieter, ik vind dat onzin. Ik zijn in het verleden, ik weet nog dat Klinsmann met het Duitse elftal met van die elastieke banden uit het American Football begon. Werd ook omgelachen. 3 jaar later liep iedere ploeg in Nederland of in Duitsland of waar dan ook met elastieke banden. Dus laten we nou gewoon kijken of het wat oplevert. Wat me wel opviel, dat wordt dan uitgelegd van, nou, we gaan wetenschappelijke tests doen met keepers in het kader van het penalty stoppen. En iedereen heeft het dan over, ja, maar zo'n volleyballer. Maar niemand vraagt, wat voor test? Wat ga je dan doen? Dus ik ben er wel heel benieuwd naar. Wat ik weet het ook niet. Wat ik wel gedaan heb, is gekeken van, wat doet die Pieter Murphy? Nou, die heeft een bedrijf. En die specialiseert zich in de action-type benadering. Het is een beetje zweverig. Dus ik zal het proberen simpel te houden. Op zich is het ook wel simpel te vertellen. Wat hij zegt eigenlijk is, als je onderzoek doet bij sporters, is dat iedere sporter heeft de neiging om een bepaalde situatie op een bepaalde motorieke wijze te reageren. Je zou het zo kunnen zien. We weten allemaal, sommige mensen zijn linksbenig en sommige mensen zijn rechtsbenig. Nou, zo zijn er ook andere factoren die bepalen hoe je reageert. Bijvoorbeeld of je met je gezicht naar een situatie staat, of dat je liever van de zijkant en dan met je gezicht naar de situatie waar je naartoe wil. En, nou, ik heb daar iets over gelezen op de website. Het wordt heel ingewikkeld. Maar als je dat gaat uitzoeken en je gaat dat testen en je weet waar keepers goed in zijn, waar tegenstanders neigingen hebben. Hè? Het gaat om neigingen van motoriek eigenlijk. Dan kun je daar natuurlijk gebruik van maken door mensen te beïnvloeden, door met bepaalde kennis dingen beter te doen. Wat dat dan precies is, dat weet ik ook niet.
Nou, je had het
erover. Is dat dan bijvoorbeeld de Dudek door je hoeven heen zakken? Is het het oogje? Weet je,
het is nog kleiner toe? Toch, Chris? Want Frenkie de Jong is bijvoorbeeld iemand die.
Ja. Als je kijkt naar de website van het bedrijf van Pieter Murphy, dan wordt er als voorbeeld gegeven dat sommige spelers zijn, als ze een bal aangespeeld krijgen, dan moeten ze kijken naar waar die bal vandaan komt. En als ze dan bijvoorbeeld daar op doel schieten, dan gaat het goed. Maar kijken ze naar het doel en komt die bal eraan en ze moeten dat vanuit een ooghoek doen, dan gaat het mis. Maar andere spelers is dat weer andersom. Nou, op de website staat dus, je kunt het zo opzoeken, daar staat dus een filmpje met situaties met Cavani en Berghuis, die als ze niet kijken naar waar de bal vandaan komt, stevast de kans missen. Maar er staat ook een filmpje van Mbappé en Frenkie de Jong, bij wie het andersom is. Die moeten dus gericht zijn op het doel en vanuit hun oog ook de bal aanzien komen en dan vanuit die situatie op doel schieten. Ja, het is een beetje ingewikkeld om dat zo zonder beeld uit te leggen.
Ja.
Maar waar het om gaat is, ieder mens heeft motorisch neigingen. Die neigingen ben je vaak niet bewust van. Als je daar wel bewust van bent, dan kun je daar iets mee. En daar zijn ze dus mee aan het werk. Om te kijken, wat hebben wij voor keepers? Welke neiging hebben ze? Welk oog is dominant? Dat soort dingetjes. Je kunt je ook wel iets bij voorstellen. Hè? Bepaalde klein dingetje wat ik bij keepers vaak zie, is dat ze zo'n voorhupje doen om een soort van spanning te creëren, ja. Zodat ze
zijn
beter
ze
af kunnen zetten.
Zijn ze in de lucht.
Maar vaak zijn ze in de lucht, ja. Op het moment dat de schutter afdrukt. Ja, dan kun je dus pas gaan reageren als je weer geland bent. En dan weer. Nou, ja. Dat is bijvoorbeeld zo'n onbewust iets wat keepers doen. Als je dat soort dingen naar boven haalt en je ziet dat, dan kun je daar iets mee. En dan kun je de manier waarop je
waar je,
zo,
penalty waar wij vroeger, zeg maar, de keepers dan, wat wij dan hoorden, was dat je standbeen bepalend is. Hè? Dus als jij je standbeen, zeg maar, naast de bal in een klein beetje een bepaalde hoek neerzetten, dan kon je een andere hoek bijna elimineren, want over je standbeen heen schieten was zo moeilijk. Dus zo konden keepers eigenlijk al een beetje gaan inschatten waar de grootste kans was dat de bal terecht zou komen. Schiet je hem stijf in de kruising, hey, applaudisseer je. Maar alles wat, zeg maar, in de reach van een keeper moet zijn, waar is dat gebleven? Weet je, ik bedoel, we zijn nu richting oog, hand, komt de bal van die kant. In mijn optiek is het nog steeds zo, en daar hadden we het van tevoren over. Een wedstrijd is ook bepalend. Op het moment dat jij heel dominant en comfortabel 2-0 voor staat, en je krijgt in de tweede helft krijg je een goal tegen, en het is, wordt allemaal een beetje spannender, en je zou in de laatste minuut 2-2 verlenging krijgen, en in die verlenging maak jij 3-2... en je krijgt hem weer in de laatste minuut 3-3... en je gaat dan naar de penalties, dan weet jij als ploeg van potverdomme, we hadden hem 2 keer in handen, die wedstrijd, en nu moeten we nog penalties. Het zal toch niet gebeuren dat we hem nu gaan verliezen tegen hun. En die anderen die denken, verdomme, we hebben het toch geflikt en we gaan, nou gaan we erop en eroverheen. Dus daar zit ook een bepaalde...
Nou, dit is een goed voorbeeld. Ik weet nog bijvoorbeeld, er was een onderzoek een aantal jaar geleden, dat oudere spelers die vaak al vaker een penalty gemist hadden, dat die in een hele belangrijke wedstrijd dan eerder een blokkade kregen. Dus je moest juist de jongere spelers, want dat bleek uit de cijfers, die misten dan veel minder vaak.
Daarom
dat
weer
Engeland toe.
Ja. Was dat niet met Engeland?
De eerste penalty, de vijfde penalty, allemaal door hele jonge jongens. En die misten prompt. Waarom? Ja. Denk ik dan. Jonge jongens hoeven nooit de eerste of de vijfde te nemen. Dat zijn altijd de oude jongens. En nu ineens kregen zij die druk. Ja, en dan, als je die druk dan ook gaat voelen, is de kans blijkbaar ook weer groter dat het misgaat. Maar je kunt ook kleine dingen doen. Hè? Want ik denk wel eens bij mezelf, als je een hele goede penalty-nemer heeft, maar hij neemt 80% van de penalties links van de keeper, van hem uitgezien. En zo'n keeper gaat eens een keer niet in het midden staan, maar een meter die hoek in. Tuurlijk kan hij dan de andere hoek in schieten. Maar je bewerkstelligt bij die speler iets van nadenken. Finn Bogason, vertelde mij ooit.
Het is al heel simpel. Als jij als keeper in het midden gaat staan, maar je zou net even een klein stukje uit het lood staan, en je maakt die hoek net even een tikje groter voor, dan zit je al in het hoofd van die penalty nemer.
Nou, dat kun je testen. Je kunt zeggen,
maar dat zijn kleine. Maar daar heb je niet een hele psycholoog en 35 keepers langs laten komen om vervolgens in een apparaat te gaan bepalen wie de beste reactie...
Ik weet niet of ze een apparaat hebben. Maar
het maakt me niet uit wat ze hebben. Maar het is alleen maar een klein beetje uit het lood staan. Ga je al in het hoofd zitten van... Dat zijn toch kleine dingetjes die volgens mij Frans Hoek ook wel weet.
Ja, ja, dus met,
maar toch zie je het niet. Je ziet het toch nooit?
Nou ja, tuurlijk gebeurt
het.
Want wat ik al zei,
Grobbelaar zo doen.
Ja, maar Grobbelaar begon al alsof hij zo half door zijn knie... Ja,
Doedek heeft dat 20 jaar later gedaan. En verder
ook.
Staan ze allemaal doodstijf in het midden.
Ja, ze hebben allemaal hun ding, weet je.
Maar
wat je zegt over... Ik weet vanuit het tennis dat Ekkesi, die heeft dus een keer verteld dat als hij tegen Boris Becker moest, dat Becker vlak voor de reserveren, dat hij met zijn tong... een kant op ging en dat hij dan wist dat hij hem daar sloeg. Ja. Maar hij zei dat hij het niet de hele tijd misbruikte, alleen op de belangrijke momenten. Ja. Dus Becker die ging serveren en dan deed hij zijn tong zo, dan wist hij, de mensen van de podcast zien die, en dan slaat hij hem naar buiten, zeg maar.
Kees
maar
dit is ook een neiging, maar tel, hè?
Dat is dus iets wat hij dus uiteindelijk, waarschijnlijk ook door het bestuderen van beelden, heeft ontdekt.
2 Grand Slams.
En die Becker dacht, hoe kan dit nou? Ik krijg in die returns om horen.
Nog even een ander. Sven Bobman, die heeft bedankt voor de 2 vriendschappelijke wedstrijden van Jong Oranje tegen België en Roemenië. En bondscoach Emir van der Looy, die noemde dat vanmiddag niet overdreven handig en teleurstellend. Talent. Marciano, snap jij Sven Bobman?
Ik heb erover nagedacht. En ik snap Van der Looy, maar ik snap nog meer Sven Bobman. Als jij geen basisplaats hebt en je bent voor een x-bedrag getransfereerd, je moet je plek daar nog verdienen. En
bij Newcastle,
bij Newcastle, je hebt een aantal wedstrijden gespeeld. Ik snap dat een bondscoach heel graag wil dat de team compleet is. Maar weet je, in zo'n jong is het ook best wel vaak dat de speler waar je op rekent, die moet in één keer, wordt die opgeroepen voor het echte Oranje. En die ben je dan ook kwijt. Nou, deze jongen heeft ervoor gekozen en bewust, want ze hebben een telefoongesprek gehad waarin hij heeft gezegd, denk er nog een keer goed over na. Hij heeft er bewust voor gekozen om toch zijn tijd bij Newcastle. En daar valt wel wat voor te zeggen. Het is zijn werkgever. Hij wil graag daar ook namaken. En die volgende stap maken. Misschien de volgende stap daar. Om bij Oranje terecht te komen. Dan vind ik deze 2 oefenwedstrijden. Dat is mijn mening. Vind ik dan ongeschikt.
Maar dan is het toch een rare reactie van Erik van der Looy?
Nou ja, ik snap wel dat hij dat graag wil. Alleen hij heeft het bij hem neergelegd. En hij zei, ik ben daarin... Wat zei hij, teleurgesteld?
Het was niet overdreven handig. Hij is teleurgesteld.
Ja, teleurgesteld. Nou, dat mag.
Hij misschien
mag
nog wel dat... erger dan boos, hè?
Nou ja, dat is, met kinderen is dat vaak zo. Ik ben echt teleurgesteld. Ja. Nee, maar ik snap zijn redenering. En ik snap ook waarom hij dat zo zegt. Maar ik begrijp heel goed waarom Botman deze twee wedstrijden laat schieten. Omdat hij heel graag bij Newcastle zijn plek wil veroveren.
Ik ken ook vanuit Botman een beetje denken dat hij lekker weer wedstrijdjes gaat spelen. Ja, weet je, dat is ook weer een gedachte waarbij, wat jij vertelt, dat snap ik, maar ook wel...
Het is ook niet zo dat hij een maand op de bank heeft gezeten. Hè? Geloof ik één wedstrijd in september op de bank gezeten. Laatste,
De laatste wedstrijd zat hij ook op de bank.
En zal het dan echt van deze trainingsweek afhangen of hij de volgende wedstrijd...
Het kan natuurlijk zijn dat ze bij Newcastle gezegd hebben, luister op
dat denk ik.
Dat zou kunnen, ja.
We denken dat het voor jou veel beter is om hier te blijven en hier te blijven trainen. En als jij naar Jong Oranje gaat, moet je zelf weten. Kijk, en dan wordt het natuurlijk ook een verhaal. Hij moet ook aan zijn carrière denken. Maar ik begrijp ook Van der Looy, want we moeten niet vergeten, Van der Looy heeft veel kritiek gehad. Die kritiek wordt steeds minder naarmate prestaties steeds beter zijn geworden. Maar voor Van der Looy was het natuurlijk schering en inslag jarenlang bij Jong Oranje. Afmelden. Zeker jongens die ooit in de buurt van het grote Oranje hadden gezeten. Afzeggen, geen zin, een nep blessuretje en dan gewoon daarna weer spelen voor een club. Dat is een van de dingen waar hij korte metten mee heeft gemaakt. Door al die jongens die binnenkwamen te zeggen, jongens, je speelt voor Jong Oranje, je gaat ervoor of je komt niet. En als je speelt en je zegt, ik ga ervoor, dan verwacht ik ook dat je alle wedstrijden 100% geeft, er helemaal bij bent. Dat is een soort afspraak die met die spelers en met de coach van Jong Oranje gemaakt is. En wat tot nu toe heel goed gewerkt heeft. En, het is natuurlijk ook zo, Van Gaal gaat heel anders met Jong Oranje om dan andere bondscoaches. Hè. Hij heeft ook al in het verleden wel eens gezegd, ik heb Geertruida niet geselecteerd, ik heb Botman niet geselecteerd. Niet omdat ze niet goed genoeg zijn, maar die zien we al bij Jong Oranje. Die hou ik ook in de gaten, die zitten er dichtbij, die kunnen we zo overhevelen.
Maar dan is Botman nu weg,
Botman zou zomaar naar Qatar
dus
mee kunnen gaan.
De redenering van Botman misschien dus juist nog legitiemer, omdat hij dit al weet. Dat Van der Looy zo denkt en graag het team wil en strikte regels daarover. Dus dat hij dan nog tegen zijn wens ingaat, dus dan moet het wel zo zijn.
Nou,
wat
daarom
jij
dacht
aangeeft,
ik, moet vanuit Newcastle.
Dan moet het vanuit Newcastle zijn gebeurd.
Heren, we gaan aan de thee. Maar straks, na de rust, dan gaan we er keihard tegenaan. Dan gaan we met elkaar bepalen welke 11 spelers er in het Eredivisie elftal van de eerste 7 speelronden komt. Namens ons voetbalpraat analisten dan. Dus zorg dat je erbij bent. Graag tot zo.
Kan ik nog iets veranderen?
Ja, wat dan?
Botman.
Botman erin. Ah, joh, als jij dat wil. Geen probleem, heel graag. Tot zo. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat op deze Prinsjesdag. Een uitstekend moment om even de balans op te maken. En dat gaan we dan ook doen. Christian Willaert, Marciano Fink en Kees Kwakman gaan samen met z'n drieën gezamenlijk een Eredivisie elftal van de eerste 7 speelronden bepalen. We hebben nu natuurlijk even rust vanwege de interlandbreak. Dus een uitermate goed moment om eens even te kijken wie er goed presteren, wie er slecht presteren. Jullie krijgen per positie krijgt 1 iemand de beurt. Die mag dan een pleidooi doen voor zijn keuze. En dan gaan we dan op schieten met z'n allen. En dan aan het eind van de aflevering hebben we een gezamenlijk voetbalpraat Eredivisie elftal van de eerste 7 speelronden. Christian Willaert, wie is de keeper in dat team?
Ja, ik vind het leuk dat je die positie aan mij vraagt. Je weet, ik heb niet gevoetbald. En als ik dan vanuit de onderbuik iets kies en je zit met Kees en met Marciano aan tafel, dan word je helemaal afgemaakt.
Sowieso.
Nee, maar sowieso, dan ben je voor 3 maanden jezelf
kwijt. Dat is een goede aanloop dit.
Dus maak ik gebruik van de data. En de data geeft aan dat er 1 keeper, en dat is iemand die jullie zeker niet verwachten, met kop en schouders er bovenuit steekt. Verreweg hoogste cijfers als het gaat om prevented goals per 90. Zo. Fortuna Sittard, Ivor Pandoer. Topkeeper. En ik heb hem aan het werk gezien. Ik vind hem ook echt goed. Nee, Marciano, niet zo meebarig gaan kijken.
Dit is toch wel een heel serieus iets of niet?
Ja, dit is wel serieus. Ja.
100% serieus.
Is een goede keeper. Ja.
Topkeeper.
Ga jij ook mee?
Hellas Verona.
Heeft natuurlijk niet alles gespeeld.
Nee. 4 wedstrijden.
Maar dat zie je sowieso bij die... Want bijvoorbeeld bij Stankovic zie je dit ook. Die heeft ook
Volendam
ontzettend veel goals.
Maar die heeft ook...
Zeg je dat?
Prevented goals.
Prevented goals. Ook
ja, en ook de meeste reddingen. Maar goed, die krijgen natuurlijk ook het meeste te doen. Dus
en
dat moet je ook wel een
tegen
beetje meenemen. Ja, ook het meeste tegen, zeker.
Kees, wie had jij?
Ja, ik heb uiteindelijk Oenestal genomen. Marciano? Die heb ik weer een paar reddingen zien
Kenner,
maken.
Kenner, hè? Hey, Oenestal.
Die heb ik weer een paar reddingen zien maken. Noppert ook goed, maar Oenestal.
Op het moment dat je zeg maar dit lijstje en gewoon zo'n opstelling serieus neemt, kom je bij Oenestal uit.
Oenestal.
Maar Pandur,
als je
gevoetbald
hebt, kom je bij Oenestal. Als je gevoetbald hebt, kom je bij Oenestal.
Goeie keeper Pandur. En Pandur op de bank bij ons voetbalpraat Eredivisie team. Marciano, we gaan naar de linksback.
De linksback heb ik Kerkes. Moet ik een pleidooi?
Graag.
Nou, het is eigenlijk best wel heel duidelijk. Die jongen heeft 1 goal, 5 assists, geloof ik, in de Conference League.
Het is een Eredivisie-elftal, hè?
Jawel, weet ik. Maar okay. hij speelt ook in de Eredivisie. Okay. Maar in de Conference League doet hij het ook fantastisch. Maar buiten dat is het een jongen met enorm veel drive. Die heeft het overgenomen van Wijndal. Toch een vaste waarde. En ja, men dacht toch wel van, oké, we moeten met Mees de Wit toch een vervangende extra bij. Nou, die komt er niet aan te pas. Afgelopen zondag dan wel gespeeld. Maar Kerkes, die, dat is denk ik wel
18
vaste,
pas, geloof ik.
Vaste waarde, 18 jaar.
Kees, jij bent ook een voetbaljongen, dus zal je ook wel hebben.
Ik had smal, maar ik kan zeker leven met Kerkes.
Oeh, dat is ook smal.
Ja, maar wacht even, ik had ook smal. Dus hey. We krijgen nu. We kunnen nu een keer Marciano overgaan. Nou, dat vind ik wel lekker, hoor.
Nee, maar hij is al overgehaald. Mijn pleidooi
ja,
was goed.
Ja, maar ik vind dat Smal het ook uitstekend doet. Absoluut. Maar Kerkes vind ik echt wel, ja.
We hebben al een keeper van Twente. Dus
precies. Oké. Okay. Allemaal eentje.
Ja, dan gaan we links centraal. Moeilijke positie. Links centraal achterin, Kees.
Ja, ik heb uiteindelijk gekozen voor Balker, voor Groningen. En die speelde afgelopen week tegen Sparta ietsje minder. Maar die jongen is zwaar geblesseerd geweest een aantal jaren.
Bij Almere City gespeeld?
Ja, daar, is hij echt, daar was hij ook al goed, maar ook continu geblesseerd. En dan weer zijn hamstring en zijn kruisband uiteindelijk ook gehad. En dat is echt een jongen met die heeft echt veel potentie. Is jong, is een snelle jongen, is sterk, is echt een goede, echte verdediger. Maar ook aan de bal is hij redelijk comfortabel. Hij staat weliswaar links centraal ook. Dus dat zit hem nog af en toe in de weg. Hij neemt ook initiatief. Dus echt een jongen met potentie. Dus dat is die doet het goed, ja.
Chris?
Ik had gek genoeg eerst ook Balken opgeschreven. Maar ik vond toch dat Groningen verdedigend als geheel niet goed genoeg presteerde. En ik dacht, kijk of ik toch nog een ander kan verzinnen. En toen ben ik uitgekomen bij die Jared Brandwaite van PSV. Ook, hij heeft nog niet zoveel gespeeld. 4 wedstrijden gespeeld.
Je zegt het heel snel erachteruit.
Maar heet jij?
Nee. Maar hij had een pleidooi. En ja. Jij neemt nu ook een pleidooi.
Nee, maar dat mag.
Ik ga nog even door. Wat ik zo leuk vind is, die jongen komt van Everton, 1,95. Hij heeft een beetje zo'n Engelse zuipkop, heerlijk. Dan denk je, bitje in, koppen, niks aan de bal. Hij is hartstikke goed. Hij is linksbenig, maar kan ook heel veel met rechts. Hij is goed. En nou ja, die goal, het was toch ja, een soort
mooi
van subtiele.
Goal,
ja, dus.
Mooi goal.
Marciano,
en ik geef je een briefje, over een maand
is hij basisspeler.
Hij is nu al basisspeler, denk ik.
Nou,
kun je nagaan.
Marciano kort?
Ik heb gewoon een rechter centrale verdediger op links.
Huh?
Ja, ik heb Vriends. Dat? Ja, dat mag.
Balken
dat mag,
is ook rechtsledig, hè?
Ja, maar die staat ik links. Je hebt Bart Vriends?
Bart Vriends. Omdat Sparta doet het ontzettend goed. Ze hebben 8 goals tegen, maar hij heeft 0 gele kaarten. Centrale verdediger. De ene keer heeft hij Eerdhuizen, dan Awasana, zeg maar. Hij staat daar, aan de rechterkant des wel. Maar ik moest ruimte maken, dus ik heb hem op links neergezet. Maar 0 gele kaarten, ja. Dat vind ik echt knap.
We doen Radinho Balker staat in ons team. En dan mag jij, Marciano, meteen door gaan naar de rechtscentrale. Want dat is
Marquez blijkbaar van NEC.
Ja.
Kopsterk. Ontzettend goed. NEC doet het ook hartstikke goed. En hij is echt wel een leider achterin. En dat vind ik eigenlijk wel belangrijk. Als jij centrale verdediger bent en je hebt de spelhervatting voorin. Volgens mij kopte hij. Ik denk dat als je 5 voorzetten, heeft hij 5 keer de bal gekopt. En dat vind ik echt een kwaliteit.
Hij heeft de meeste doelpogingen van alle NEC-spelers tot nu toe dit seizoen.
Oh, ja?
Dat zegt ook
genoeg.
Iets over het aanvallende spel van de NEC.
Ja, maar dat zegt,
maar dat zegt ook iets over hem. 6 kopballen. Het
zegt iets over die andere Marquez.
Ja, en dat zegt ook.
Ja, die spits. Ja,
ja, en over de schoten van Tanane. Dat hij ook niet altijd doel treft. Maar die geeft wel goede voorzetten.
Weet je wat het ook het knappe is? Aanvallend koppen is moeilijk. Verdedigend koppen, dat is vrij makkelijk. Je hoge bal en je gaat de lucht in. Maar aanvallend koppen, dat is echt een kwestie van durven. En heel veel spitsen, heel veel aanvallers, die zie je toch moeite hebben met een corner en die aan te vallen. Obispo is daar een heel mooi voorbeeld van. Die kan ontzettend goed koppen. Maar deze Marquez, echt serieus, ijzersterk.
Ja, ik ben eigenlijk al om, Chris.
Ik had hem ook.
Ja, dat zag ik al aan je hoofd, Kees. Dus Chris, ik ben eigenlijk al om, maar zeg maar wie jij had.
Ja, ik had Jurriën Timber, maar die had het natuurlijk niet bij
Marquez. Rechtsback, ja. Chris.
Van Ewijk, Milan van Ewijk van Heerenveen. Ik heb hem toevallig afgelopen weekend gezien. Ook weer even de data gecheckt voordat Marciano aan de lijn
nee, 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 ik heb hetzelfde.
Echt? Heb je hetzelfde?
Ik ook.
God, nou, ja. Lekker.
Ja, 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 ja.
Dus je hoeft niet meer in je betoog.
Ja, ja,
dus,
ja, betoog wil ik wel
en
horen.
En ik denk dat de jongens ook
ja, want Milan zit ook te kijken.
Ja, nee, nee, ik betoog wil ik wel horen.
Nee, nog, even, zit ook die, te nog even die data. Dat is leuk voor Milan thuis.
Nou, hij, het leuke van hem is, hij scoort op eigenlijk alle onderdelen heel goed. Hij is de back die het meest in de 16 komt van de tegenstander. Van alle backs in de Eredivisie, dat vind ik wel bijzonder. Voor een back van een toch relatief verdedigende Heerenveen. Weliswaar met 5 achterop, maar toch. Hij scoort goed in de voorzetten. Hij scoort goed in de gewonnen duels. Hij wordt dan wel eens neergezet als verdedigende. Is het allemaal niet zo goed. Nou ja, dat blijkt in ieder geval niet uit de data. Ook dat is een onderdeel waar hij zich in verbeterd heeft. Dus ja, gewoon een hele goede allround rechtsback. Brenet zou je natuurlijk ook neer kunnen zetten. Hebben we het al heel veel over gehad. Ja. Van Ewijk.
Milan van Ewijk, opgeschreven. Dan, we spelen 4-3-3. 1-4-3-3, excuus Louis. Hoe doen we dat met de punt naar voren?
Ja, toch een nummer 10.
Een 6, een 8 en een 10.
Ja. Oké, okay, dan gaan we eens even kijken. De, ja, 6 en 8 maakt dat heel veel uit in ons...
Ja, rechtshalf en een linkshalf.
Rechte middenvelder en een 10.
Kees, links
rechts, ik begin rechtshalf. Oh. Reinders.
Reinders.
Ja, die vind ik zo ontzettend goed. Ja, ja, die hebben we allemaal toch?
Allemaal.
Ja, die, vind ik zo, die vind ik zo goed dit seizoen tot nu toe.
Ja, behalve
ook voor zijn plekje wel. Mitje viel wel weg.
Had wel rood mogen zijn, hè?
Dat wel, ja. Ja. Was wel, hij schrok er zelf volgens mij van. Zag je aan zijn gezicht na die tackle.
Maar goed.
Maar dat, hij had wel een rode kaart moeten hebben. Maar ja, die doet het echt heel erg goed.
Ook als hij rood had gehad, hadden we hem dan ook opgeschreven.
Die jongen heeft zoveel dynamiek. En ik heb laatst een Pierrot gemaakt van het middenveld van AZ. En met name dan ook Reinders. En als je ziet wat voor afstanden hij aflegt. En tuurlijk, het is heerlijk voetballen naast Klaasie, want het is echt wel een strateeg. Maar hij heeft een techniek. Hij heeft een fantastisch schot. Bekeken schot. En hij heeft
veel geschoten
echt,
ook afgelopen zomer.
Echt serieus de dynamiek om bij de 16 te zijn. Maar ook bij zijn eigen 16 schroomt hij niet om een sliding in te zetten. Ja. Dus dat vind ik wel heel mooi.
Hele goede voetballer. Talent, hij is wel al 24. Hè? Ja, is niet meer de jongste, maar goed. Marciano, links, centraal op het middenveld.
Kenneth Telen. Ja, voor mij kan dat niet anders. Ik heb net Klaasie benoemd, hartstikke goed. Maar Kenneth Taylor in een team wat zoveel kwaliteit heeft, zoveel spelers die op zoveel posities kunnen spelen. Als jij dan de nummer 8 claimt, begin van het seizoen, ja, toch wel je plek moet verdienen in het elftal. Gelukkig wel een trainer die wel gek van je is. Maar het ook nog laat zien. En de lijn van eind vorig seizoen doortrekt in dit seizoen. Dat vind ik knap voor zo'n jonge jongen. Hij is 20 jaar. En in zo'n, nou ja, wat zal het zijn, sterrenensemble. Je plek veroveren. En daar ook echt basisspeler zijn. Vind ik enorm knap.
Chris, wat ben je stil?
Ja, ik hoor Marciano. Dus ik durf bijna niemand te zeggen wat ik had.
Je mag alles
zeggen. Zo'n goed betoog weer. Maar ik heb toch Quinten Timmer. Ik heb beide Timbertjes in het... ik ben wel een Timber-liefhebber.
Ja, dat merk ik.
Maar ik vind ook Quinten Timber... Hij speelt natuurlijk wat verdedigender nu bij Feyenoord. En dan valt hij minder op, omdat hij minder vaak in de buurt van de goal komt. Maar ook bij hem is weer de data zijn gewoon heel goed. Heel veel ballen veroveren.
Ik ben
hoogste percentages.
Fan, ja, Timber, maar...
Kees, dan moet je bij jij...
Maar ik kan ook leven met Taylor.
Ik had ook Taylor.
Oké. Okay. Taylor.
Nou, laten we gewoon Taylor doen.
Dan doen we Taylor. Chris, ja, gooi jij al...
Moet ik alweer als eerste?
Ja, ja, nummer 10 dan. Jij hebt zulke goede betogen vandaag.
Ja, Xavi Simons heb ik als 10. En ik weet dat hij de helft van zijn wedstrijden als spits heeft gespeeld. Maar dat jong komt op een hele jonge leeftijd. Alle verhalen van het Instagram. Heel Nederlands het in de handen te wrijven. Die gaan we eens even zien mislukken. Ja. En hij doet het gewoon verschrikkelijk goed. Dat vind ik ontzettend leuk om te zien. En wat ik ook leuk vind, is een klein tenger ventje. Maar hij heeft grinta, zal maar zeggen. Hè? Ik zag vond ik heel leuk. Ik zag op een gegeven moment een foto van alle Latijnse PSV'ers. Maar stond hij ook bij. Zo voelt hij zich dus. Ja. Volgens mij is het ook de taal waarin hij denkt is Spaans.
Ah, oké.
Okay.
Een beetje een kabel hebben ze bij PSV.
Nou, waar Latijnen zijn is er altijd een Latino-kabel. Die is er altijd. Maar, ja. Nou, jij maakt het meteen heel spannend.
Ja.
Maar en natuurlijk ook gewoon goals, assists. Hij levert.
Ja. Is het gewoon een beetje vervelend hoe hij doet soms?
Ja, mensen vinden heel snel... Je moet zo normaal doen in Nederland. Grinta. En anders ben je alweer vervelend. Die jongen wil graag winnen. En af en toe stelt hij zich een beetje aan.
Hij was even vervelend, ja. Maar ja, Reinders was gisteren ook even vervelend. Ja, zo, dat hebben ze allemaal wel eens.
Zo is het. Kees, eens?
Ik had ook Simons.
Ik ook.
Nou, jongens, we vliegen er doorheen.
Ja. Ik ben heel betogend, helemaal niet nodig.
Nee, dat was goed.
We zijn best veel eens, hè?
Nee, hartstikke goed, maar het kan ook niet anders, toch?
Het kan nog de hele andere kant op, want Kees gaat nu zijn rechtsbuiten opgooien.
Ja, dan heb ik Sar. Alhoewel hij natuurlijk niet helemaal echt rechtsbuiten is. Ja, ik vind dat hij het gewoon hartstikke goed doet. Omdat dat hij dan de penalty nu mist, die brengt zoveel gevaar bij Heerenveen. En hij staat ook wel eens rechts en hij staat ook wel eens links. Ik denk dat hij overigens prima vanaf rechts zou kunnen spelen ook. Dus ja, die doet het. Dat is volgens mij echt de volgende voor Heerenveen die ze gaan verkopen met heel veel winst. Dus
vijf van de acht goals op assist van hem. Dat is ongelooflijk.
Ja, maar hij is ook wel gewoon doelgericht. Ja. Hè? Met zijn diepte is hij natuurlijk gevaarlijk.
Hij is ook voor een aardig bedrag gehaald. Hè?
Ja, dat zegt ook gewoon iets over zijn overzicht ook wel wat hij heeft. Dus goede klik met Van Hooijdonk.
Dat kan je wel zeggen. Leuk.
Ja. Zoals Kees het zegt, hij speelt wel eens links en hij speelt wel eens rechts. Heb ik er ook eentje. Bij mij staat hij dan nu ook rechts, maar dat is Dilrosun. Ja.
Dan wordt hij gebokst voor de mensen die luisteren.
Ja. Nee, ja, die speelt dan wel eens links en dan weer een beetje rechts en op 10. Maar Dilrosun, ik denk dat de eerste 7 wedstrijden in deze competitie heeft hij... hij heeft niet altijd alle wedstrijden heel erg goed gespeeld. Maar wat hij doet en de snelheid die hij brengt... en wat zijn wapen is dat hij een versnelling in een versnelling heeft met bal.
Zoals we Kenneth hoor praten, want die zegt dat elke dag hier.
Er zijn maar weinig spelers in de wereld die een versnelling in een versnelling hebben.
De meest succesvolle dribbles in de Eredivisie.
En je moet ook vaardig aan de bal zijn als je dus aan de buitenkant kan spelen, maar ook op 10. Want 10, en dat hebben we afgelopen zaterdag gezien, vraagt wel even iets anders. En hij heeft het tegen Sturm Graz heeft hij het fantastisch gedaan op 10. En dan zag je tegen PSV, werden ze op een gegeven moment omver gebulldozerd door Sangaré.
Maar ze liepen elkaar aan de weg ook.
Ja, maar dus het feit dat je op 2 posities uit de voeten kan, en dan is het tegen PSV net niet, dat maakt je wel een hele goede voetballer. Dus ik ben echt benieuwd wat hij de tweede helft na deze break dus gaat laten zien.
Mooi. Ik schrijf hem op. Dilrosun, spits, Chris.
Oh, jammer.
Ik heb Dost.
Oh,
ja, misschien ben ik de enige die dat heeft. Maar wat ik mooi vind van Dost is... Hij kwam hier, hij gaf een interview. Het werd gezegd van... Ja, denk je dat je nog 15, 18 goals zou kunnen halen? Hij zei...
Ja, dat zei ik volgens mij tegen hem.
Zei dat tegen hem? Sorry. En toen zijn antwoord was... Ja, maar wacht even. De laatste keer in de interview had ik er gewoon 30. Dus, en ik ben alleen maar beter geworden in het buitenland. Dus ik ga gewoon tegen de 1-op-1 lopen weer. Punt. En je ziet, we hebben het net gehad over clubs die spelers terughalen die in het buitenland zijn geweest. En dan op een gegeven moment niet meer bij de clubs die echt top zijn de basisplaats hebben. Hij komt terug bij Utrecht en ik heb Utrecht een paar keer gezien. Dat elftal draait voor geen meter. Hij werkt zich helemaal kapot, gaat voor iedere bal. En daarmee heeft hij Utrecht wel een beetje overeind gehouden de afgelopen wedstrijden. En 6 goals gemaakt.
Hij heeft 1 fout gemaakt en daardoor kan ik hem sowieso niet doen. Maar dat is... dat jouw supportersgroep zich misdraagt. En als jij dan scoort, hoor jij niet voor die groep daar te gaan juichen.
Eens. Ik denk niet dat hij die afweging gemaakt heeft.
Nee, maakt me niet uit. Maar jouw eigen spelers worden daar bekogeld door vuurwerk. Ja. En dan vind ik, ga dan gewoon met je groep of met de bank desnoods vieren.
Was toen tegen Fortuna.
Tegen Fortuna. Dat vond ik echt wel een fout.
Wie had jij dan, Marciano, een spits?
Ik heb, hij speelt af en toe een beetje links en af en toe... Nee, ik heb Bergwijn. Ik moest ruimte maken voor iemand anders op links. Dus ik heb Bergwijn, die moet in een top. Die moet gewoon in de top 11 staan.
Kees,
alle posities waar Marciano zich aan de positie heeft gehouden, heb ik hetzelfde als Marciano. Alleen als hij.
Ik vond toch een beetje dat je qua positie hier wel moest kijken.
Ook, heb jij dus echt die keuze gemaakt tussen die ene van PSV en die andere van Ajax?
En ik vind Gakpo tot nu toe in de Eredivisie. Bergwijn begon natuurlijk heel goed.
Dat is straks, Kees.
Ik vind hem de laatste wedstrijd.
Ik kon de keuze niet maken.
Wat minder? Nee, dat snap ik. Ik heb Michiel Kramer.
Oh.
Nou, ik vind dat RKC, want Bellesani had hem natuurlijk ook op de korrel. Ja. Ook qua statistieken heel goed. Maar ik vind dat RKC, die staan gewoon ook gewoon linker rijtje. Ja. En Kramer is niet alleen met zijn goals, maar ook gewoon met zijn spel. Dat lieten we zaterdag zien in de Eredivisie. Ook gewoon hartstikke belangrijk. Als aanspelpunt nu bij RKC.
Leukste interview
en
van het jaar ook.
En een geweldig interview. Dus dan heb je sowieso een
paraplu.
Ik ben om.
We zijn om. Michiel Kramer in de spits.
Kramer in de spits.
Wat ik ook wel leuk vind, hè. Kramer was natuurlijk altijd van de gekke dingetjes. En dan kreeg hij weer een rode kaart voor iets of noem maar op. En ik moest maar hoe slim die Oosting is. Gewoon hem de band geven. Ja. Weet jullie nog, Cruijff bij Barcelona? Wat deed hij met Stoichkov? Die gaf hij de band. Ja, die kon hij zich niet meer aanstellen met zijn...
En Oosterk heeft hem ook wel eens gepasseerd vorig jaar een paar keer.
Zeker.
Toch hoorde je Kramer niet, niet negatief. Stonden afgelopen sigaren roken en afgelopen
ja. Ja, dat is mooi, ja.
Mooie beelden, ja.
Toen ze niet waren gedegradeerd. Afgelopen zondag was Belsani in de voetbalkantine. Die was ook vol lof over Oosting. Die zei, ik ben er wel 6 keer uit de selectie gezet. Waar Kees en ik nogal van schrokken. Maar ondertussen waren ze toch weer heel erg naar elkaar.
Doet het ook goed, hè, Belsani. Ja, qua cijfers ook. Dat zei Max ook in de voetbalkantine. Ook echt lijkt ze draai ook gevonden. Ik hoop dat hij ook een beetje rustig blijft.
Dat heb je geprobeerd.
Ik probeer te vertellen, een beetje heet gebakerd, maar wel kwaliteit.
Ja, dat doet het geweldig. Kramer in de spits dus. In ons,
de links, linksbuiten hoeven we toch niet...
Ja, Marciano, jij...
Ja, nou goed, je hebt natuurlijk met Bergwijn ook, dus ja, je hebt een afweging.
Ik heb de keuze niet gemaakt.
Ja, maar dat snap ik ook wel.
Dan blijft die andere over. Ja.
Abraham van Groningen.
De topscorer. De topscorer.
Ja, dat komt er nog niet helemaal uit, hè, Abraham.
Ja.
Nee, dat is een beetje flauw. Nee,
degene die, ondanks de interesse... bij PSV is gebleven. En nadat er een beetje de rust teruggekeerd was... Hè, na alle transferperikelen, liet hij het al een beetje zien. Deze week bij PSV natuurlijk heel veel onrust. En hij heeft echt wel PSV afgelopen zondag bij de hand genomen.
3 goals. 3 assists, 1 goal.
Hij speelde echt fantastisch.
Toch keurig.
Ja, en ik vind het een leuke jongen ook. Hij doet het echt heel goed.
En beter dan Bergwijn dus?
Nee, want ik kon geen keuze maken. Ja, ik vind ze allebei. Nee, ik vind Gakpo, meen ik oprecht, Gakpo heeft zijn kwaliteiten. En dat is enorm in de snelheid naar binnen en op doel schieten. En hij heeft zo'n makkelijke trap, dat weten we allemaal.
Ik vind het al mooi dat die Bergwijn niet links centraal heeft gezet.
Kan hij ook.
Zo erg
kan
zit
ook.
Te schuiven.
Kan in de Nederlandse competitie kan hij dat ook.
Ja, denk ik wel.
Maar Kees, jij hebt wel de keuze gemaakt tussen Bergwijn en Gakpo.
Ja, goed. Weet je wel, vorig jaar moesten we ook op het eind onze elftal. Toen had je Gakpo links bij. Uit de Tadic, Sinistera, ja, dat was ook ellende. Dus ja, je moet ook kiezen. Dus maar ik vond Bergwijn ietsje minder de laatste wedstrijden. Ja,
klopt.
Had dat met Koeroes te maken?
Betrokken bij 14 goals.
Jawel, maar veel goals. Ja, maar Eredivisie dan. Hè, ja. Weet je, dus, maar goed, die heeft het ook gewoon, die is goed gestart. En dat gaat ook wel weer draaien als iedereen terugkomt van het Nederlands elftal. Dat komt wel goed.
Nog één positie die we dan nog vakant hebben, zoals dat zo mooi heet, Chris. Dat is de trainer.
Jozef Oosting.
De trainer van Vitesse.
RK City. Nou, wat ik leuk vind aan Jozef Oosting... Tuurlijk laat hij zijn ploeg met hele beperkte middelen heel goed presteren. Hè. Mensen denken wel eens van RKC... Nou, die hebben dan toch wel wat meer geld dan die en die en die. Nee, RKC is echt nummer 16, 17 in spelersbudget van de Eredivisie. En dat doen ze gewoon hartstikke goed. En wat ik ook leuk vind...
Maar is dat Oosting of Van Mosselveld?
Ik denk een combinatie.
Samenwerking, ja.
Ik denk een combinatie. Van Mosselveld heeft sowieso Oosting aangesteld. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat hij heeft gedaan. En wat ik ook leuk vind... De ene wedstrijd speelt RKC aanvallend, met risico... naar voren, positiespel. Maar dan week daarna bij PSV, dan zegt hij gewoon van... en dan gaat Belhassani eruit. En dan zet ik Bakari erin. En dan gaan we de boel op slot gooien. En dan gaan we gewoon Catenaccio spelen met 5 man achterop. En dan wordt Lelieveld ineens centrale verdediger. Ja. Wat we allemaal niet verzonnen hadden. En het gaat hartstikke goed. Op 1 tackeltje na, waar hij ook rood voor had kunnen krijgen. Maar dat, nee, maar ja, hij kan dus zijn team tegen verschillende tegenstanders... op verschillende manieren laten spelen. Je ziet zijn hand. En eigenlijk zie je dat niet zoveel. Dat trainers dat kunnen in de Eredivisie, volgens mij.
Marciano?
Pascal Janssen. Omdat hij...
Ook een man die een tactische ingreep deed.
Nou, ja, kijk, hij werd natuurlijk... Vorige seizoenen werd hij een beetje verweten dat het... Ja, misschien niet zeggend, een beetje grijze muis... en AZ niet heel erg fantastisch flitsend voetbal speelde. Alleen, hij heeft wel... Hij is met iets bezig en dat zie je gewoon aan hem. En wat ik heel mooi vind, ze zijn heel vroeg in het seizoen begonnen. Tuzla City, Dundee. Ze hebben 1 keer verloren in een achterlijke wedstrijd bij Dundee uit. 0-1.
En die trainer is eruit, geloof ik?
Ja, en thuis hebben ze het rechtgezet met 7-0, 7-1. Ja. Maar wat ik zo leuk aan hem vind... Hij mist Carlsen, hij mist Pavlidis. Maar het is Indy die geblesseerd. Hij schroomt niet om Dekker gewoon in te zetten.
Maxim Dekker, ja.
Kerkes is goed gaan voetballen. Zelfs weet je, het middenveld met Reinders en Klaasie loopt. Dus voor mij...
Kees,
je
gaat doorslag geven.
Ja, ik vind dit een hartstikke goed betoog. En ik ben het er eigenlijk ook wel mee eens... Ik had donderdag mijn Toto fout door AZ, dus ik ga voor Jozef Oost.
Kijk.
Ja, dat kan je niet maken tegen Vadouche. Mij even met de gebakken peren laten zitten.
Ja, dat is...
Ja, bij de rust voor en de wedstrijd winnen. 1-1 tegen Vaduz.
Kees, maar er moet toch iets van spanning blijven staan.
Wat Jano zegt over Pascal Jansen is natuurlijk wel terecht. Ja. Hè? Die doet het echt geweldig. Komt ook altijd rustig over, ook als er blessures zijn. En AZ heeft het ook zondag geweldig gedaan. Ja, en Jozef Oosting vind ik ook.
Nog even voor de volledigheid. Het voetbalpraat, Eredivisie elftal van de eerste 7 speelronden. Unesta op goal, Milan van Ewijk, Marques van NEC, Balker, Kerkes, Reinders, Taylor, Xavi Simons, Deelroosun, Kramer, Gakpo en als trainer aan de lijn Jozef Oosting.
Top 5 elftal. Nee,
perfect getimed.
Toch goed, we zijn eruit.
Niet normaal.
Ik wil jullie
minstens Europa
bedanken.
League, dit elftal.
Absoluut.
Hou zeker.
Linkerrijd.
Zeker.
Nou, ik denk wel de
top
eerste 5 misschien.
Ja, geloof ik ook.
Heren, bedankt voor nu. Dank voor het kijken en heel graag tot later.